Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden ook in het boek van de psalmen, psalm 32. De schriftlezing is dus psalm 32.
De tweede boetpsalm. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweef, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaat de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft. Welks muil men breidelt met toom en bit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart.
De tekst voor de prediking van het woord, gemeente, kunt u vanmorgen vinden in psalm 32. We willen vandaag en ook volgende week zondag tijdens de diensten van het heilige avondmaal, zo de Heer het geeft, luisteren naar de boodschap van deze psalm. En dan staat met name vanmorgen centraal de versen 3 tot en met 5. Psalm 32, de versen 3 tot en met 5, waar David zegt, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. We luisteren vanmorgen, gemeente, naar onze tekst, de versen 3 tot en met 5, met name van psalm 32, waar het ook over de zonde gaat. Hoe David met zonde is omgegaan in zijn leven. En dat is ook belangrijk met het oog op het heilige avondmaal. Hoe gaan wij met onze zonde om? Want wie mogen er aan het avondmaal? Zijn dat zondeloze mensen? Nee, die zijn er niet. Als het avondmaal voor mensen zonder zonde zou zijn, voor mensen die perfect geworden zijn, nou dan zou er volgende week zondag niemand het avondmaal kunnen vieren. Het avondmaal is voor zondaar. Ja, maar voor alle zondaren, zo algemeen, nee, dat ook weer niet. Het avondmaal is voor zondaren die op een bepaalde manier met de zonde hebben leren omgaan in hun leven. En daar wijst David vanmorgen op. Het gaat erom dat we onze zonden belijden. En dat zegt niet alleen David, dat komt in het Nieuwe Testament, ook bij de apostel Johannes, ook heel bijzonder naar voren. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft. Dus het avondmaal is voor zondaren die hun zonde belijden. Die niet zonder zonde zijn en ook niet zonder zonde worden. Maar die, zoals het formulier zegt, elke dag nog tegen die zonde ook weer te strijden hebben. Want ze zijn zwak in zichzelf en toch kan die zonde en die zwakheid die nog in ons is overgebleven, kan ons niet hinderen van de tafel. want God nodigt zondaren die leren leven van genade. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. Davids getuigenis van Gods genade. Heel eenvoudig, drie punten vanmorgen. We zien hier in onze tekst allereerst verzwegen zonde. David zweeg over zijn zonde. In de tweede plaats horen we beleden zonde. David doet belijdenis van zijn zonde. En in de derde plaats vergeven zonde. David ontvangt vergeving. U vergeeft de ongerechtigheid van mijn zonde. Dus Davids getuigenis van Gods genade. Verzwegen, beleden en vergeven zonde. Het is goed om even naar het begin van de psalm te kijken, want daar staat dat psalm 32 een onderwijzing is. We kennen psalm 32 ook als een boetepsalm, en dat is het ook. Maar David noemt deze psalm een onderwijzing. Dat betekent dat David met deze psalm anderen wil onderwijzen en wil leren. In vers 8 komt dat ook nadrukkelijk naar voren. Ik zal u leren van de weg die gegaan zult. En wat is het onderwijs van David in deze psalm? Wat is David aan het doen hier? Wat wil hij meegeven? Wat wil hij leren? Want deze psalm is opgenomen door de Heilige Geest in het boek van de psalmen. Dat betekent dat hij gezongen werd in de tempel, dat hij gezongen werd door de Israëlieten. De Heilige Geest wil dus door deze psalm, ook als we deze psalm zingen, wil hij ons wat leren. Nou, het begin van deze psalm geeft het zo weer. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. David begint met een zaligspreek. Wel gelukzalig. Dat betekent, die mens is gelukkig, wiens zonde vergeven zijn, van wie de overtreding bedekt is. David zegt hier in deze psalm, wanneer ben je nou echt gelukkig? Wanneer ben je nou echt gelukkig? Echt gezegend. Wat is het grootste geluk wat je op aarde kunt ontvangen als mens? Nou, geeft u daar eens in gedachten even een antwoord op. Jonge mensen, geef daar in gedachten even voor jezelf een antwoord op. Wat is voor jou, voor u, het grootste geluk op aarde? Is dat hetzelfde antwoord als wat David geeft? Vergeving van zonde? Is dat wat bij u als eerste en bij jou als eerste naar boven komt? Want David zegt, de grootste rijkdom voor een mens hier op aarde is de vergeving van de zonde. Vergeving van de zonde betekent dat je met God verzoend bent. Dat betekent dat je omgang met de Heilige God hebt. Dat je een band met God hebt in je leven. Dat er gemeenschap met God is. En daar, zegt David, daar wordt een mens nou echt blij van. En dat zien we in deze psalm ook, daar loopt het op uit. En daar zullen we volgende week nog uitvoeriger bij stilstaan. Verblijd u in de Heere en verheugt u en zing vrolijk. De vergeving van de zonde maakt een mens echt gelukkig. Dat is het hoogste geluk op aarde. Dat is de heerlijkste zegen die je kunt ontvangen. Dat is de grootste blijdschap die een mens op aarde kan genieten. Verzoening met God door het bloed van de Heer Jezus Christus. En zo is deze psalm een onderwijzing. Die onderwijst ons in de noodzaak van de vergeving. En in de rijkdom van de vergeving. Ja, de vergeving van je zonde is echt nodig om gelukkig, echt gelukkig te zijn. Zonder die vergeving ben je niet gelukkig. Misschien denk je dat wel en voel je je ook helemaal niet ongelukkig. Maar de Bijbel zegt, wanneer je de last van je zonde nog draagt, dan ben je rampzalig. Dan ben je niet zalig. Maar wanneer je die vergeving hebt, die vergeving die God geeft, die vergeving waar David het hier over heeft in Psalm 32, dan stroomt er een vrede, dan stroomt er een geluk, een blijdschap door je ziel. Dat hou je niet voor mogelijk. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben met God verzoend. Ik heb vrede met God. Ik heb vreugde in God. Ik heb het eeuwige leven in God. En dat laat David nou juist in Psalm 32 zien, hoe je nu aan die zegen, hoe je nu aan die rijkdom van de vergeving van de zonde komt. En dat is dan ook waar we in deze voorbereidingsdienst, met name vanuit deze psalm, bij stil willen staan in die versen 3 en 5. Tot en met 5, waar David ook heeft weergegeven hoe hij tot die vreugde, tot die vrede is gekomen. De versen 1 en 2 hebben natuurlijk ook alles te maken met de versen 3 en 5. Je zou kunnen zeggen, vers 1 en 2, dat is een samenvatting van de boodschap die ook uit de versen 3 tot en met 5 volgt. In de versen 3 tot en met 5 laat David zien hoe je aan die zegen, aan die vrede komt. Die vrede met God. David zegt het trouwens ook al in vers 2. Wel gelukzalig is de mens in wiens geest geen bedrog is. Dat is ook een belangrijk woord in deze psalm. Ik kom daar volgende week ook nog wel even op terug, ook in het slot van de psalm. Die eindigt ermee, oprecht van hart zijn. Dus dat is een belangrijk woord in deze psalm. En bedrog was juist de oorzaak dat er een blokkade was tussen David en God. De gemeenschap met God werd in de weg gestaan door bedrog. Meestal denken we bij deze psalm aan de geschiedenis van David met Bathseba en Uria. En dat is denk ik ook terecht. Het staat er natuurlijk niet bij zoals in psalm 51. Die wel heel nadrukkelijk door David ook. Waar David ook heel nadrukkelijk noemt. Dat hij de zonde met Bathseba bedreven heeft. Het staat er hier niet bij. Maar het is ook heel goed mogelijk natuurlijk dat David na psalm 51 ook psalm 32 heeft geschreven. Maar het is denk ik ook goed vanmorgen om vanaf het begin van de preek ons te realiseren en te bedenken dat het niet alleen maar om zulke zonden gaat die David toen bedreven heeft. Dat die alleen een blokkade zouden vormen voor de gemeenschap met God. Want de woorden die David hier voor zonde gebruikt, die geven aan wat zonde is. En dan maakt het niet uit welke zonde we bedrijven en wat we doen. Zonde is zonde. En bedrog is, in Psalm 32, dat je de zonde bedekt. Dat je de zonde verbergt. Dat is zonde. Dat is de zonde in de zonde van David hier. Waarom? Waarom is dat zo erg? Nou, David gebruikt hier een paar woorden voor zonde, waar we toch even bij stil moeten staan. Allereerst gebruikt hij het woord overtreding. En overtreding, dat is in het Hebreeuws een woord wat aangeeft opstand tegen God. Zoals in een land waar een groep onderdanen zijn die in opstand komen. Soms is dat een groep van het leger, soms zijn dat andere landgenoten en die vormen dan samen de rebellen, degenen die het gezag van de regering niet langer erkennen, die in opstand komen, die gaan strijden tegen het wettige gezag. Nu, dat woord overtreding zegt dat eigenlijk ook. Je erkent het gezag van God niet langer in je leven. Je bent in opstand tegen God. Je onttrekt je aan het gezag van God. En het tweede woord, het woord zonde, dat is het algemene woord voor zonde in het Oude Testament dat vaak voorkomt. En dat woord dat heeft ook in zich dat je het doel mist. Net als een sporter, een voetballer, die alle gelegenheid heeft om de bal in open doel in te trappen, maar hij mist die nota bene. Hij mist het doel. En zo is zonde het doel mis. Namelijk dat je tot eer van God leeft. Dat je naar zijn geboden leeft. En het derde woord wat David hier gebruikt, dat is het woord ongerechtigheid. En dat woord dat geeft aan dat iets onbruikbaar is geworden, omdat het krom is getrokken. Het is niet recht meer. Zoals een beugel krom is getrokken en je die beugel niet meer kunt gebruiken. Daar zit ook iets van schuld in. Dus die woorden gebruikt David. En die woorden gebruikt hij ook in vers 5, als hij zijn zonde gaat beleiden. Maar we zien heel duidelijk in deze psalm dat David niet vanzelf tot die schuldbelijdenis komt. David geeft aan dat er een tijd in zijn leven was dat hij de zonde verborg. En dat is bedrog, zegt hij. Het is bedrog wanneer wij onze zonde verbergen. Wij bedekken de zonde. Dat is van nature zo. Dat is in het paradijs begonnen. Toen Adam en Eva gezondigd hadden. Toen wilden ze zich aan God onttrekken. Toen wilden ze de zonde voor God verbergen. En als ze dan voor de dag moeten komen, wat doen ze dan? Ja, dan zegt Adam, de vrouw die u mij gegeven hebt. En dan zegt Eva, de slang die heeft mij verleid. Met andere woorden, ze willen hun eigen zonde verbergen en de schuld op een ander schuiven. En dat is het bedrog waar David het hier over heeft. Bedrog. Iets verbergen. En wat gebeurt er, jongens en meisjes, als je een geheim moet bewaren? Dat je misschien iets gedaan hebt wat helemaal niet mocht. En je weet, mijn vader en moeder, die zullen boos zijn als ze erachter komen dat ik dat gedaan heb. Maar ik zeg het niet. Ik verberg het voor hen. Nou, dan loop je met een geheim en je denkt soms even bij jezelf, ja, maar ze zouden het toch al niet weten. En dat geeft onrust en dat geeft angst. Je verbergt iets. Nou, zo was het ook bij David, met de zonde. Niet alleen voor mens, maar ook voor God. Want dat is waar David het over heeft hier in deze psalm. Als we er dan van uitgaan dat de geschiedenis van Bathsheba en Uria de achtergrond is, dan heeft hij God en mensen bedrogen. Het overspel met Bathsheba, dat is zonde. Maar de zonde in die zonde is dat er bedrog is in zijn geest. Hij wil die zonde verbergen. Hij heeft tegen Bathsheba gezegd, wat wij nou gedaan hebben, dat moet tussen ons tweeën blijven. Het moet geheim blijven. Daar mag niemand wat van weten. Hij verborgt. Ja, en toen kreeg hij het bericht van Bathsheba. Ik ben zwanger. Wat zal David daarvan geschrokken zijn? En hij komt meteen in actie. Want hij wil dat verbergen. Hij laat Uria, de man van Bathsheba, die legerofficier is, die laat hij terugkomen van het front. En hij wil hem met verlof naar huis sturen, zodat deze Uria bij zijn vrouw is. En dat later die zwangerschap daaruit ook heel normaal kan worden uitgelegd als van Uria en Bathsheba. Maar dat mislukt. Plichtsgetrouw als Uria is, wil hij niet naar huis. Het is immers oorlog. En David blijft verbergen. Want dan stuurt hij een bericht naar het leger dat deze Uria een plek moet krijgen in het heetst van de strijd. En dat hij zal sneuvelen. En dat gebeurt. En als dan de boodschap van de dood van Uria in het paleis komt, stel me dat maar zo even voor, gemeente, dan zal David met een stalen gezicht gezegd hebben, ja, dat gaat helaas nou zo in een oorlog, dan sneuvelen er mensen. Maar in zijn geest was bedrog. Hij bleef zwijgen tegenover God en tegen de mensen. En dat heeft David geweten, gemeente. Dat hij zweeg, dat hij zijn zonde niet erkende en beleed. Hij zegt in vers 3, toen ik zweeg, dus toen ik mijn zonde niet beleed, toen ik niet oprecht was, werden mijn beenderen verouderd, mijn beenderen die teerden weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Mijn levensvocht, mijn levenssap veranderde in zomerse droogte. David heeft het niet gemakkelijk gehad. Het zijn woorden die willen aangeven hoe David zich voelde onder die blokkade die er was ontstaan tussen God en hem. Want de zonde die maakt scheiding tussen God en zijn hart. Maar hij bleef zwijgen. Misschien wilde hij er ook wel mee zeggen dat het zelfs uitwerking had op zijn lichaam. Dat hij lichamelijke klachten kreeg van wat hij als een geheim bewaarde in zijn ziel. Die zonde die hij verborg. Dat bedrog wat er in zijn geest was. Hij moest met een geheim blijven lopen. En dat kan. Een mens is ziel en lichaam allebei. Zulke innerlijke onrust die er in het hart van David is, die kunnen ook lichamelijke uitingen krijgen. Innerlijke onrust is er in het hart van David. Angst maakt zich van hem meester. En als hij terugkijkt, dan ziet hij daar Gods hand in. Gods hand drukt te zwaar op mij. Ja, dat maakt het allemaal nog zwaarder en erger natuurlijk. Want Gods hand zorgde ervoor dat David geen vrede vond in deze situatie. In het verbergen van zijn zonde. In zijn geweten blijft hij voelen dat het niet goed zit tussen God en hem. Concrete zonden die verstoren de verhouding tussen God en hem. En dat brengt ons vanmorgen bij de vraag, gemeente, op deze voorbereidingszondag, hoe gaan wij met de zonde om? Misschien zegt u wel bij uzelf vanmorgen, moeten we het daar nou over hebben? Moeten we het niet veel meer over de zegen van het avondmaal hebben? Over de vreugde van het avondmaal? David die zegt vanmorgen, de vreugde van het avondmaal ontvang je alleen wanneer je oprecht wordt voor God en oprecht bent voor God. Wanneer er geen bedrog in je geest is. En laten we maar heel eerlijk zijn vanmorgen, gemeente. Dat ligt ons niet zo. Dat is nog niet zo gemakkelijk om eerlijk te zijn voor God en voor mensen. Zelfs bij David, die een kind van God is. David die al jarenlang met de Heere omgaat. Die heeft gezongen in de velden van Efrata. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Dezezelfde David komt in zo'n situatie terecht. Dat hij zijn zonden verbergt en verzwijgt. Daar zijn wij meester in gemeend. Dat is ook iets wat we mee hebben gekregen uit het paradijs. De zonde ontkennen. Kijk, als we God niet kennen, dan ben je ook geneigd om over de zonde heen te stappen. Alsof zonde geen zonde is. Natuurlijk, we zijn allemaal mensen met fouten en gebreken. Maar voor de rest, och, zo erg is het toch allemaal niet. Je stapt over de zonde heen. Of je ontkent dat je een bepaalde zonde gedaan hebt. Maar diep van binnen weet je dat het anders is. Maar je drukt die gedachte weg. Je wilt er niet aan denken. Je legt je geweten het zwijgen op. Je bent druk met andere dingen. En die zonde die je verbergt, daar denk je niet aan. Dat verdring je. Of je wijst naar een ander. Ik zei het al, dat deden Adam en Eva in het paradijs ook. Ja, ik heb misschien niet de hele waarheid verteld. En ik ben er misschien wel wat schuldig aan. Maar die heeft er ook schuld aan. En zo wil je de aandacht van jezelf afleiden. Of je hebt een excuus. Ja, ik kon er toch ook niks aan doen. Dat ik dat deed of dat ik dat zei. Ben nu eenmaal zo. De mensen moeten mij maar nemen zoals ik ben. En God moet me maar nemen zoals ik ben. Kan het toch ook niet helpen? Maar gemeente, dan gaan we oppervlakkig met de zonde om. We kunnen heel gauw klaar zijn vanmorgen en zeggen, ja, we zijn allemaal zondaren en we maken allemaal fouten. Daar ben je mens voor en je bidt om vergeving, om Jezus wil en klaar zijn we vanmorgen. Ja, je kunt met de lippen het allemaal wel mooi zeggen en het kan allemaal dan in orde lijken. Maar hoe diep zit het nou, gemeente? Hoe diep zit het nou in ons leven? Als de zonden vaag worden in ons leven en we gaan er makkelijk mee om, dan wordt ook de genade vaag, om het maar zo te zeggen. Dan blijft het allemaal aan de oppervlakte. En dan komen we nooit tot de echte vrede en tot de echte vreugde van de genade van God. noemen wij ook heel concreet de zonde bij de naam in onze gebeden. Kijk, je kunt 's avonds natuurlijk heel makkelijk bidden, vergeef al mijn zonden om Jezus wil. En je zegt er amen achteraan en je denkt, nou ik heb vandaag weer gebeden om vergeving. Maar gaan we ook na welke zonden wij bedreven hebben. Waarin wij ten opzichte van God en van anderen tekort zijn geschoten en gezondigd hebben. Noemen we de zonde bij de naam gemeend. David noemt hier niet één concrete zonde. Met andere woorden, uiteindelijk gaat het om alle zonden die een blokkade zijn tussen God en ons. Dat is niet alleen maar overspel en dat is niet alleen maar moord wat David gedaan heeft. Want dan kun je misschien vanmorgen in de kerk nog zeggen, nou ja, dat heb ik niet gedaan, dus het valt met mij nog wel mee. Maar de leugen die ik verspreid heb, de roddel waaraan ik heb meegewerkt, de hoogmoed waarmee ik een ander benaderde en dat ik meer van mezelf dacht dan van die ander. De jaloersheid die ik voelde toen ik zag hoe een ander in de smaak viel bij de mensen en door anderen gewaardeerd werd. Of toch net als David. Seksuele zonde. Je zag een ander aan, een ander dan je eigen man of vrouw, om hem of haar te begeren en er seks mee te hebben. Ach, je kunt zeggen, nou dat zijn mijn gedachten, zo erg is het niet. Je leeft eroverheen. Of de zonde die je tegen iemand anders begaan hebt. Je hebt iemand gekwetst, je hebt iemand beschadigd. Of misschien zelfs wel iemand misbruikt en je wilt het toedekken. Net als David. Je zet alles in om de dekmantel eroverheen te gooien. En te denken, dat is het belangrijkste, dat de andere mensen het niet zien. En dat de andere mensen het niet weten. In de voorbereiding op het heiligavondmaal, gemeente, is het zo ontzettend belangrijk, en dat behoort bij de zelfbeproeving, dat we oprecht worden voor God. Want het gaat om de vraag, leef ik van genade? En dat is niet goedkoop, gemeente. Zeker, genade is gratis voor de grootste van de zondaren. Wat u of jij ook bedreven hebt, maar genade is niet goedkoop. Met andere woorden, je ontdekt wie je zelf bent. En wat doe je daarmee? Beleid je dat? Je kunt gaan zwijgen. Je kunt aan het avondmaal gaan en blijven zwijgen. Zwijgen tegenover God. Zwijgen over je zonde, ook over die concrete zonde die je toedekt. Mag ik u of jou dan vanmorgen de vraag stellen? Heb je er dan ook last van? Als je met een onbeleden zonde verder leeft in je leven. David had er last van. Als je er zomaar overheen stapt en denkt, nou ja, het is toch allemaal vergeven en het wordt allemaal vergeven. En je geeft er verder geen aandacht aan. Nou, dan ben je denk ik nog verder van de weg af dan David. Je kunt ook je geweten, wat bij David sprak, dat kun je ook het zwijgen opleggen. Je kunt het geweten ook, zou haast bijna zeggen, doodmaken. Door die zonde te blijven verbergen. Er overheen te stappen. De Bijbel is duidelijk, gemeente. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met God hebben en wij wandelen in de duisternis, met andere woorden, wij doen de werken van de duisternis, we houden de zonde aan de hand, dan liegen wij, zegt de apostel Johannes. En dan doen wij de waarheid niet, want je kunt niet gemeenschap met God hebben en ondertussen de zonde ook nog vrolijk aan de hand houden en ze niet belijden voor God. Dan kun je niet zo aan het avondmaal. Ja, misschien voor het oog van de mensen wel, voor het oog van de kerkenraad wel. En er is niemand die er misschien naar taalt en niemand die er wat van zegt. Maar ik denk, gemeente, het is natuurlijk toch dwaas, eigenlijk ook al van David, dat David denkt dat hij zijn zonde kan verbergen voor God. David zegt in Psalm 139, de Heere die kent me door en door. Al mijn gedachten, mijn zitten en mijn opstaan. En hier doet David alsof God het niet ziet, alsof God een oogje toeknijpt. Ja, zover kun je dus komen. Ook al ben je een David. En daarom staat er ook in het Nieuwe Testament, bedroeft de Heilige Geest van God niet. Want wat gebeurt er als zonden onbeleden worden, blijven, als zonden niet bestreden worden in ons leven? Dan trekt de Heere zich terug en dan is het nog een genade dat zijn hand zwaar op mij is. Want dat betekent dat de Heere laat voelen dat het zo niet kan en dat het zo niet verder kan in mijn leven. Dan ga ik iets ervaren, toch ook van de toorn van God over de zonde. Dat God de zonde serieus neemt en dat God de zonde ernstig neemt en dat God niet zomaar over die zonde heen stapt. Als een mens zwijgt tegenover God, gaat God ook zwijgen. En dan bedoel ik, dan spreekt hij niet langer van genade en van vrede tot mijn hart. Dan wordt het donker. Is dat misschien de oorzaak van geestelijke duisternis, van dorheid in u en in jouw leven? Dat kan natuurlijk. Het hoeft niet altijd, maar het kan dat er een zonde is die onbeleden en onbestreden is. De Heere laat het merken dat hij dat niet goedkeurt. Onbeleden zonden beroven je van de gemeenschap en van de vrede met God en geven onrust van binnen. Maar David, gemeente, wordt door God niet losgelaten. Zo lees ik dat. Mijn hand, zegt de Heere, die is op David en die drukt David ten neer. Maar waarom? Om eerlijk te worden, om zijn zonde te belijden. Dat is ook genade, gemeente. Dat lijkt misschien zwaar en moeilijk, maar dat is het juist niet. God laat door zijn Heilige Geest David voelen dat hij niet langer kan zwijgen. Dat is ook genade, dat hij ervoor zorgt dat je niet gelukkig en comfortabel je voelt in die zonde en dat je doorgaat. Want dat is echt levensgevaarlijk, gemeente. En dat doet een mens die onbekeerd is. En dat kan in ons leven de werkelijkheid zijn. Dat we de zonde niet voelen en dat we de ernst ervan helemaal niet ervaren. En dat we denken, waar heeft die dominee het over op de preekstoel? En dat we ons comfortabel voelen in de zonde, in een leven zonder God. Maar dat is levensgevaar. En dan roept God ons ook tot bekering. Om te laten zien dat een weg van God af ons niet de vrede en het geluk brengt. Dat doet alleen de weg naar de Heere toe. En wat is het genade dat God David brengt op de plek waar hij zijn moet, dat hij gaat belijden voor God. Ja, en daar moest inderdaad God zelf aan te pas komen, want David, jongens en meisjes, kwam die uit zichzelf tot die belijdenis van zijn zonde en schuld, dat hij Uria had laten ombrengen en dat hij met Bathsheba overspel had gedaan? Nee, het heeft maanden geduurd dat David zweeg. En toen kwam de profeet Nathan, door God gezonden. En die profeet Nathan, die wist wel hoe die David moest aanpakken en onder handen moest nemen. Hij zei niet gelijk tegen David, David, wat heb je nou toch gedaan? Maar hij ging dat verhaal vertellen van die rijke man, weet u wel, met die arme buurman. En die arme buurman, die had nog maar één lammetje. En heel dat gezin was zo blij met dat lammetje. En die rijke man, die pakte dat lammetje, dat ene lammetje af van dat gezin. Om dat te slachten voor gasten die hij kreeg, voor de maaltijd. terwijl hij zelf genoeg vee had om te slachten. Nou, als David dat verhaal hoort, en hij hoort het alsof dat gebeurt in zijn rijk, dan staat David boos op. En dan zegt hij, die man die dat gedaan heeft, dat is een man des doods. En dan zegt Nathan, jij bent die man. En dan breekt David. Kan hij niet langer zwijgen? Hij zegt ervan hier in dit gedeelte. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heer. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid verborg ik niet voor u. Kijk, en de manier waarop David dat hier verwoordt, gemeente, daarin proef je dat belijdenis van je zonde, dat niet maar even sorry zeggen is, zand erover en we gaan weer vrolijk verder. Alsof er niks gebeurd is. David beseft hier de ernst van zijn zonde. Hij gebruikt weer die woorden die hij aan het begin van de psalm gebruikte. Zonde, dat is opstand tegen God. Zonde, dat is dat je het doel mist, dat je God niet de eer geeft, dat je God op zijn hart trapt. En zo beleidt David zijn zonde. Kijk maar in Psalm 51. Heere, wat heb ik u er een verdriet mee aangedaan? Ik heb u op het hart getrapt. Ik heb tegen u gezondigd, tegen u alleen. En ik heb mijzelf het voorwerp van uw toorn gemaakt. En hij bidt om vergeving en hij bidt om genade. En hij zegt, Heere, herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Heere, geef mij weer de vreugde van uw heil, want ik ben het kwijtgeraakt door mijn eigen schuld. Dat is schuldbelijdenis doen, gemeen. En zo mag David de Heere ontmoeten als een barmhartig en een genadig God. De Heere die hem zelf tot die schuldbelijdenis brengt en hem laat zien wie hij zelf is, maar ook wie God is. Zo mag David God weer ontmoeten. Dat is ook de weg naar de avondmaalstafel, gemeente. Niet één keer, maar elke keer toch weer opnieuw. Heeft de Heer Jezus het ons niet geleerd om elke dag te bidden om de vergeving van onze zonden en van onze schulden in het Onze Vader? Dagelijks hebben we vergeving nodig. Dagelijks overtreden we Gods wet met gedachten, woorden en daden. Dat is oprechtheid, gemeente. Dat je dat erkent voor God. Oprecht zijn voor Hem. Oprecht belijden. Dat is het doorgaande werk van de Heilige Geest. En als we zwijgen, ja, dan verliezen we het gevoel van de genade. Dan trekt de Heere zich terug. Dan wordt het donker. David belijdt zijn zonde. Wat gebeurt er dan? U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Er staat een paar keer Sela hier in Psalm 32. En u weet wel, dat woord Sela, dat geeft eigenlijk aan dat je even rust moet nemen. Het staat er na vers 4. Wanneer David zegt, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Als David daar nog aan denkt, dan wordt hij stil, dat hij zo heeft kunnen zwijgen. En dan komt vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend. U vergaf de ongerechtigheid. U vergaf mijn zonde. Dan is er weer Sela. En dat is de rust van de stilheid die er in je hart komt als je bedenkt dat God je zonden vergeeft. Dat is niet vanzelfsprekend. Vergeving van zonde, dat is geen rekensommetje. Die zonde plus die zonde plus die zonde is vergeven. Vergeving van zonde, dat is een wonder. En dat woord voor vergeven, wat hier gebruikt wordt door David, dat is een woord wat eigenlijk ook in zich heeft dat de last die er bij je was, dat die van je wordt afgenomen. Net als bij John Bunyan, weet u wel, in de Christenreis. Als Christen dan met dat pak van zijn zonde bij het kruis komt en hij ziet op de Heere Jezus Christus, de vergevende genade van God in de Heere Jezus, dan valt dat pak van zijn schouders af. En dat geeft een opluchting, dat geeft een bevrijding, dat geeft vrede, dat geeft vreugde. Nou, dat is de bedoeling van deze onderwijzing van David. In de weg van de schuldbelijdenis ontvang je de vrede, ontvang je de vergeving, ontvang je de vreugd. Maar laten we dan wel goed bedenken, gemeente, want dat zou je misschien kunnen denken, dat wij God moeten bewegen tot vergeving van onze zonden door onze schuld te belijden. Dat wij even aan God goed moeten laten zien dat wij dat doen. En dat we daar al een nadruk op gaan leggen. Dat het eigenlijk een soort voorwaarde wordt waaraan we eerst moeten voldoen. Om God te bewegen. Nee, zo is het niet. De oorzaak van de vergeving ligt niet in de schuldbelijdenis van David. Maar de oorzaak van de vergeving ligt in God. In deze God van David. Deze God van David die zo bereid is om onze zonden te vergeven. De oorzaak is in het hart van God. Dat vol van ontferming is. God heeft geen gedachte van kwaad, maar van vrede over ons. God vergeeft gaarne, staat er in het Oude Testament. Dat wil zeggen, God vergeeft graag. Het is zijn liefste werk. Hij doet niets liever dan om zondaren deze vergeving te geven. Deze vrede te schenken. David heeft het gezien in de tabernakel. Waar de offers gebracht werden. Waar het bloed keer op keer vloeide in de tabernakel. Waar God zichtbaar maakte. Dat hij geen lust heeft in gramschap en in toorn. Dat hij daar lust in heeft om zondaren de zonde te vergeven. Kijk, en dat is nou ook wat in het avondmaal zichtbaar wordt en bevestigd wordt. Dat God in Christus die God is die vergeeft. En die zondaren al hun zonden vergeeft die ze hebben bedreven. En David laat hier vanmorgen zien. De weg tot die vrede, tot die vreugde, is de schuldbelijdenis, is oprecht worden voor God. Niet één keer, maar elke keer weer opnieuw. We hebben dagelijks onze zonden, we hebben dagelijks onze overgebleven zonden en zwakheden. Dagelijks mogen we schuilen bij het bloed van de Heere Jezus Christus. En voor zulke mensen is nu het avondmaal, gemeente, die dat bloed van de Heere Jezus onmisbaar hebben nodig gekregen. Die dat bloed niet meer kunnen missen. Die zeggen, Heere, elke dag heb ik die bedekking van dat bloed van de Heere Jezus nodig. Want anders kan ik niet voor God bestaan. En juist dat bloed van de Heere Jezus, dat offer dat Hij gegeven heeft aan het kruis van Golgotha, dat geeft zo'n diepe vreugde. Want ik mag weten dat God al mijn zonden om Jezus wil vergeven heeft. Dat is de enige weg, gemeente. Alle andere wegen lopen dood, echt waar. En dat wil ik u op het hart binden. Alle andere wegen lopen dood. Er is maar één weg waarlangs je werkelijk verlost wordt van je zonde en van je schuld. Dat is dat God je de zonde vergeeft. Om Jezus wil. Dat je leert schuilen bij de Heer Jezus. Niet dat je jezelf wat aanpraat en zegt, nou het zal wel vergeven worden en we zijn allemaal zondige mensen. Maar dat je in deze weg leert schuilen achter dat bloed van de Heer Jezus. Dat reinigt van alle zonden. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is je voorbereiden op het avondmaal, gemeente. Dat je de Heere Jezus nog meer nodig hebt dan voorheen. Ja, dat Hij voor je steeds kostbaarder wordt. Steeds heerlijker wordt. En dat is de bedoeling van de Heere met zijn hand. Om ons te ontdekken aan onze zonde. Om ons te laten merken dat het niet goed zit. Daar heeft Hij maar één bedoeling mee. Om ons te brengen bij de voet van het kruis. Om daar verzoening van al onze zonden te ontvangen. Kijk, je kunt misschien vooral met je lippen wel de zonde beleiden, maar het gaat, dat voelt u wel aan, om ons hart. Dat laat de Heer Jezus zien in die gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. Die tollenaar staat daar midden in de tempel, ook tot God te bidden. Maar hij voelt zichzelf heel wat. Dank u dat ik niet ben als die. Kijk, je kunt misschien met de mond zeggen, ja, ik heb vergeving nodig en ik ben een zondaar. Maar ondertussen in je hart denk je, ja, maar ik ben wel een kerkganger en een trouwe kerkganger. Dat kan ook niet van iedereen gezegd worden. En ik ben niet zoals andere mensen. Ik ben geen echtbreker en wat ik laatst van die hoorde, dat ben ik ook niet gelukkig. Ik ben geen ruziemaker, ik ben niet iemand die altijd kritiek heeft, noem maar op. Gemeente, dan ben je eigenlijk bezig om je zonde te verbergen. Om het te bedekken met al die dingen waarvan je denkt, nou, dat ben ik toch ook. Ouderen en jongeren, de echte vreugde ligt in het bloed van de Heer Jezus Christus. Kijk, en dan is het nooit normaal dat God de zonde vergeeft. Dan is dat en blijft dat één groot wonder waar je stil van wordt, waar je zo klein van wordt, waar je zo dankbaar van wordt. Want God vergeeft. Ja, zo kun je avondmaal vieren. Omdat God vergeeft. Omdat je mag schuilen bij de Heer Jezus. Omdat je met al die zonden die je beleidt, mag komen bij hem. En hij vergeeft ze. Zulke mensen worden volgende week genodigd. Want wij komen, en dat is die bekende woorden uit het avondmaalsformulier. Ik zeg ze nog maar een keer, gemeente. Wij komen niet tot dit avondmaal, omdat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Helemaal niet. Mensen die aan het avondmaal komen, dat zijn juist mensen die last hebben van hun zonde. En die strijden tegen de zonde. Maar die mogen weten, één weg is er. Om te midden van al die strijd en van al die worstelingen de rust en de vrede te ontvangen. Dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat offer, dat is genoeg. Ik zal mijn hand op Jezus leggen, de geloofshand. En amen op zijn offer zeggen. Doet u dat? Doe jij dat? Amen.